1 Thessalonicenzen 5. Paulus begint ermee dat de Thessalonicenzen op de hoogte waren van de tijden en de gelegenheden. En de Heer Jezus had in Handeling 1 tegen de discipelen gezegd dat het hun niet toekwam om de tijden en gelegenheden te kennen die de Vader in zijn eigen macht had gesteld. Dit is geen tegenstelling. De Heer Jezus bedoelde ermee dat we niet de dag en de uren kennen, en ook niet het jaar eigenlijk. Maar de profetie moet wel als een lamp schijnen. En de geest van de profetie is de Heer Jezus. Als iemand profeteert zonder op de Heer Jezus te wijzen of die in verband mee te brengen, dan is het een lege profetie. En er staat zelfs in vers 2 dat ze het nauwkeurig wisten. Ze zagen het dus ook uit, net als de discipelen en de apostel, naar de wederkomst van de Heer Jezus. En dat is het begin van de dag des Heren die als een dief in de nacht komt. Tegen de gemeente van Sardis wordt ook gezegd dat als ze zich niet bekeren van hun lege werken, dat de Heer Jezus als een dief in de nacht zou komen. Maar voor de wereld komt hij als een dief in de nacht en ook voor de kerk, zoals die in de laatste tijd door de geest van Laodicea gekenmerkt wordt en zal worden. Die mensen zeggen, we zijn rijk en verrijkt en zien op zichzelf en zijn hoogmoedig. En voor hen komt hij ook als een dief in de nacht. Maar wij, zegt hij verderop, moeten waken en sober zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet van een wijntje mag genieten, maar sober in geestelijk opzicht. Want wij zijn van de dag, we zijn mensen van de dag. En de anderen leven in de duisternis, zelfs een hoop christenen. En de wereld zal dus zeggen, vrede, vrede en geen gevaar. En dan zal hun, net als een vrouw die zwanger is, de pijn en de moeite en het verdriet overkomen. En we kunnen dat wel begrijpen, want als er opeens 70 miljoen mensen of zo verdwijnen van de aarde, omdat de Heer Jezus wederkomt, dat is een enorme schok. En als je de brief aan Philadelphia leest, zal er zelfs een verzoeking over de hele bewoonde wereld komen. Er staat dus ons heel wat te wachten. Maar schijnbaar komt er eerst een tijd van vrede. En de dag van de Here die komt in gedeelten. Hij begint dus bij de wederkomst van de Heer Jezus. Maar we weten ook van de tweede helft van de laatste week van Daniël, die ook wel de benauwdheid van Jacob wordt genoemd, dat het volk Israël bezocht zal worden en dat ze ook als een zwangere vrouw zullen lijden. En dan wordt de Heer Jezus geestelijk geboren voor hen. Net als Jesaja eindigt met ze zijn bevallen zonder de geboorteweeën, zullen de geboorteweeën pas later komen. En die dag van de Heer is niet alleen een bezoeking van het volk Israël, maar van de hele wereld. En dat kunnen we ook zien in het boek Openbaring. We moeten dus niet slapen geestelijk, maar we moeten waken opdat we niet met die bezoeking die komt en de verzoekingen, dat we daar niet mee afwijken. En degene die tot Laodicea behoren, behalve hen waar de Heer gemeenschap mee hebt, die tuchtig staat er ook in de brief aan Laodicea, die zitten goed, maar de rest slaapt. Alsof ze in de nacht zijn. En zijn hoogmoedig en worden bedrogen door zichzelf en door de duivel. En het is zelfs zo, net als die slechte knecht, dat hij dronken is met de dronkaards. Daarom staat hier ook, laten we niet, en dat betekent geestelijk dronken zijn. En dan in vers 8 heeft hij het over de borstharnas van het geloof en over de helm van de hoop op de redding. Dat we die aan moeten doen. En het is niet alleen een borstharnas van geloof, maar ook van liefde. Hij past het dus met enige, wat je zou kunnen noemen, poëtische vrijheid toe. Want in Efeze 6 heeft hij het over het schild van het geloof. Maar je zou kunnen zeggen, al die wapens hebben met het geloof te maken. En het zijn verdedigingswapens in de eerste plaats. En dan, wij zijn niet gesteld tot toren, zoals dat in Romeinen 1 staat. Dat ze de toorn over zichzelf afroepen, maar tot behoud van de redding, dus een volledige redding, door de Heer Jezus, door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat het zij we wakend zijn we slapen, en dit is weer letterlijk toegepast, denk ik, we met hem zullen leven. We zullen leven tot in alle eeuwigheid. Terwijl degenen die in de hel terechtkomen door de tweede dood geraakt worden, geestelijk. En daarom moeten we elkaar troosten en opbouwen, de een de ander, zoals ze ook deden. En hoe vaak breken we elkaar niet af met kritiek, terwijl we opbouwend bezig moeten zijn. Helaas. En dan heeft hij te vertalen erover dat degenen die leiding geven, dat we die zeer moeten erkennen. Helaas zijn er ook mensen die leiding geven voor hun eigen gewin zelfs en voor hun eigen roem. En laten we daarom denken aan wat de Heer Jezus zegt: als iemand eerst onder jullie wil zijn, laat hij de allerlaatste zijn en een dienstknecht van allen. Het is net als met de Heer Jezus, die de Allerhoogste is en die toch de geestelijk toegepast de voeten van de anderen waste. Net als de priesters in het Oude Testament, die moesten hun voeten alleen maar wassen als ze de tabernakel binnenhingen. En zo moeten wij ook door de Heer Jezus onze voeten laten wassen en door elkaar. En daarom, als je een ander op zijn fouten wijst, moet je net als de apostel Paulus eerst zijn goede kant laten zien. En op een opbouwende manier. En je hebt natuurlijk altijd mensen die dan zich geraakt voelen. Maar een wijze zal je raad aannemen. En je moet dus de leidinggevende erkennen in liefde, staat er in vers 13. En je moet dus niet op een overgedienstige manier naar ze luisteren. En in 1 Korinthe 11 is het, geloof ik, staat dat als iemand spreekt, dan moeten de anderen het beoordelen. Het is dus niet zo dat we als naïvelingen iemand volgen. En niemand hoort op een voetstuk te staan, maar een dienstknecht te zijn. Gij zijt allen broeders, zegt het woord. We zijn in het geloof gelijk. En dan volgt er iets heel belangrijks: hou vrede onder elkaar. Er staat wel: geef plaats aan de toren. Geef plaats aan iemands woede en boosheid. Maar die persoon heeft de verantwoordelijkheid daar niet in te blijven, want dan krijgt hij een woord van bitterheid. En er staat ook dat de gram van een man niet de rechtvaardigheid van God bewerkt. En daarom moeten we uitkijken dat we in de eerste plaats luisteren. Een luisterend oor en een zachtmoedige geest. En dan gaat hij in vers 14 zeggen dat we degene die onregelmatig zijn, dat we die terecht moeten wijzen. En dat doet me denken aan die tekst waar staat dat we de gemeentelijke samenkomsten behoren te bezoeken. Dat we niet in ons eentje thuis het geloof bedrijven, maar dat we met medegelovigen de Heere zoeken. Want ze zijn van elkaar afhankelijk. En degene die een klein geloof hebben, dus die door de emoties heen en weer bewogen worden en heen en weer gedreven worden, die moeten we troosten. En we moeten de zwakke, gaat die verder, moeten we verdragen. En we moeten geduld hebben, niet gauw kwaad worden tegenover allen. En je moet ervoor zorgen, daar moeten we goed op elkaar letten, dat de een niet kwaad met kwaad vergeldt. Maar we moeten ten alle tijde het goede nastreven. Tegenover elkaar en tegenover allen. En dat doet me denken aan de mensen die buiten zijn. Je moet vrede houden. En niet, zeker niet op een opdringige wijze je christenheid brengen. Want dan ben je, zoals ze in het Engels zeggen, een holy Joe. Een heiliger dan een ander, zogenaamd. Je moet altijd verblijd zijn. Dat doet me denken aan, is het niet Filippenzen waar die zegt: verblijd u in de Heere. Te allen tijden, jij wederom zeg ik u, verblijd u. Bid zonder ophouden. Het gebed is als de lucht voor het lichaam. Het gebed is lucht voor de geest. En door het gebed hebben we gemeenschap met God en met de Heer Jezus. Dankt in alles. Ergens anders staat dankt voor alles. Maar in al je omstandigheden moet je zo dicht bij de Heer Jezus zijn dat je weet dat Hij het goede doet. Alle dingen werken mede ten goede voor hen die God lief hebben. Daarom kunnen we in alles en zelfs voor alles danken, ook het kwade. Want dat is de wil van God in de Heer Jezus voor jullie. En dan staat er: je moet de geest niet uitblussen. Ergens anders staat: de geest niet bedroeven. Dat wil niet zeggen dat je verloren kan gaan, maar wel dat je het pad kwijtraakt. De duivel wil je bedriegen en je bewustzijn van goede dingen, van de christelijke dingen, wil die uitblussen. En daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Niemand van ons is volmaakt en ik ben bang dat we allemaal bepaalde gedeeltes in ons leven, dat we daar de geest uitblussen. En dan heb je ook wel goede kanten, maar als je de geest uitblust, ik ben bang dat je dan op dat gebied, tenzij er een wonder gebeurt, niet meer herstelt. En dat is een handicap, een geestelijke handicap. En niet alleen geestelijk, maar ook emotioneel, verstandelijk. Je moet in alle opzichten, dat is onze verantwoordelijkheid, de geest niet uitblussen. Maar door middel van het woord en door middel van je geweten en andere dingen moet je afhankelijk zijn en blijven groeien. Als je de Heilige Geest op bepaalde terreinen van je leven uitblust en uitdooft en bedroeft, dan kan die je niet zegenen op dat gebied, maar dan word je de ander tot last zelfs. Veracht de profetie je niet. En dat deden de Thessalonicenzen niet, toch worden ze daar weer tot opgeroepen dat ze daar niet in vervallen. En dan denk ik niet aan mensen die beweren dat ze een visioen gezien hebben. Vaak zijn deze visioenen bedrog. Dat wil niet zeggen dat God je niet in een droom of zoiets iets duidelijk kan maken. Maar hier wordt in de eerste plaats, en misschien wel alleen de profetieën bedoeld die in de Bijbel staan. Onderzoek alles en behoud het goede. Als iemand dus de Bijbel uitlegt, maar ook zelfs in het dagelijks leven als je iets leert, zelfs op school denk ik, zo vrij mag je het al toepassen, dat je het goede moet behouden. Onderzoek alles. Er staat hier zelfs, kijk of het terecht is, in het Grieks. Onthoud je van elke vorm van kwaad. Er zijn vertalingen in het Engels die zeggen, onthoud je van wat op kwaad lijkt. Dat is een incorrecte vertaling, want je kan dus een indruk verwekken door omstandigheden dat er iets niet klopt. En daarom moet je de dingen ook onderzoeken. Soms kan je een verkeerde indruk geven terwijl je goede bedoelingen hebt. En het kan zelfs zo zijn dat je bijvoorbeeld een dubieus persoon bezoekt. Dat ze dan denken, net als de fariseeërs, dat je zelf ook dubieus bent. Terwijl je juist goede bedoelingen hebt. En dan zegt hij in vers 23 dat mogen de God van de vrede jullie heiligen. Geheel en al staat er zelfs. En je volledig naar geest, ziel en lichaam bewaren bij zijn komst, bij de komst van de Heer Jezus. We hebben dus geen excuus als we falende mensen zijn, want dan word je beschaamd bij zijn komst. Maar hier staat dat het wel degelijk mogelijk is dat je naar geest, ziel en lichaam bewaard blijft. En dat is de bedoeling. En dan eindigt hij dat stukje met getrouw is hij die u roept die het ook zal doen. Er zullen dus mensen zijn die naar geest en lichaam bewaard zijn als de Heer komt en dan zullen ze veranderd worden. En dan zegt hij, bid voor ons broeders. En zo kunnen wij voor degene die een publieke functie heeft in het geloof moeten we bidden. En dan eindigt hij dit hoofdstuk met groet alle broeders met een heilige kus. In sommige landen wordt dat letterlijk toegepast, maar wij in het Westen mogen dat emotioneel toepassen, dat je in heiligheid elkaar groet. En dan bezweert hij hen dat de brief voorgelezen wordt. En zo moeten we elkaar voorhouden dat we het woord lezen voor elkaar. En niet bepaalde gedeeltes verwaarlozen. En dan eindigt hij het hoofdstuk met de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Dit is een hele goede groet en ook een heilige groet. Het is Heer Jezus Christus. Het is niet zomaar Jezus voor ons. Dat was hij op aarde, dat je je zoon Jezus kon noemen zoals Maria of Jozef. Maar voor ons is die Heer Jezus. Wij hebben respect. Als iemand beleidt dat Jezus Heer is en gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zal die behouden worden. Want met het hart wordt geloofd tot de rechtvaardigheid en met de mond wordt beleid tot redding. Daarom is hij voor ons een Heer. En dat was dan het einde van 1 Thessalonicenzen.